Daarna openen opnieuw de Heilige Schrift. Wij doen dat deze morgen in het Nieuwe Testament. In het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. We beginnen te lezen hoofdstuk 4 bij vers 23. En we lezen door tot en met hoofdstuk 5 vers 12.
En Jezus omging geheel Galilea, lerende in een synagoge en predikte het evangelie des koninkrijks. En genezende alle ziekte en alle kwaal onder het volk. En zijn gerucht ging vandaar uit in geheel Syrië. En zij brachten tot hem allen die kwalijk gesteld waren, met een verscheidene ziekten en pijnen bevangen zijnde. En van de duivel bezeten en maanzieken en geraakten en hij genasde zelf. En vele scharen volgden hem na, van Galilea en van Decapolis en van Jeruzalem en van Judea en van over de Jordaan. En Jezus de scharen ziende is geklommen op een berg. En als hij neergezeten zat, was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen, zeggende, zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn de treuren die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want ze zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om hun gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij, als u de mensen smaden en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u te spreken, om mijnent wil. Verblijd en verheugt u. Want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn.
Zalig, volmaakt gelukkig. Zo klinkt het woord van de Heer Jezus. Zo komt het woord tot ons in de prediking van de bergrede. Dat eerste gedeelte van Matteüs 5. Waar het telkens weer klinkt, zalig zijn de armen van de geest, die treuren. Zalig zijn de zachtmoedigen, zalig, volmaakt gelukkig. Wel gelukzalig. En deze woorden klonken toen, daar op een berghelling, tot de discipelen. En vanochtend komen deze woorden tot ons, klinken ze in het midden van de gemeente. Die zaligspredikingen, die wel genoemd zijn de grondwet van het koninkrijk der hemelen. Die grondwet die bepaalt en uitspreekt de woorden van de zaligmaker, dat al die onderdanen van deze koning, de kinderen van het koninkrijk, dat ze gelukkig zijn. Dat ze gezegend zijn. Jawel, maar het geheim van dat koninkrijk, het geheim van die koning, is dat het de rijkdom van dat koninkrijk, dat zit niet in de kinderen. Dat is niet iets wat we zelf even in handen hebben en bij ons kunnen houden. Die rijkdom van het koninkrijk der hemelen maakt de kinderen van het koninkrijk, brengt ze tot de stand van bedelaars. Zalig zijn de armen van geest. En dan die rijkdom, want van hen is dat hele koninkrijk der hemelen. Dat, die tegenstelling, dat geheim van dat koninkrijk, dat wordt in de volgende zaligspreking verbreed en verdiept. Tekst voor de prediking in deze voorbereidingszondag is Matteüs 5 en daarvan het vierde vers. Deze woorden, zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Thema van de preek, troost voor treurenden. Twee gedachten. En dat zijn de twee elementen die je ook terugvindt in de tekst. We staan eerst stil bij dat treuren. En als tweede bij troosten. Troost voor treurenden. We letten op het treuren en we zien wat dat troosten inhoudt. treurende. Zalig zijn die treuren. Best wel verrassend. Zo zeggen wij dat toch in het dagelijkse leven niet? Dat we het geluk, welvaart, voorspoed, dat we dat in één adem zeggen met treurigheid en verdriet. Sterker nog, in deze wereld is er een beweging om daarbij weg te gaan. In deze wereld, en als je wat rondkijkt en eerlijk rondkijkt, soms moet je even door een façade heen prikken. Deze wereld is vol van pijn, verdriet, van moeite en van zorgen. Maar er zit in ons mensen iets om daaraan voorbij te gaan. Om daar niet elke keer bij stil te staan. Om als het lukt om dat wat klein te maken. Om toch maar het geluk te zoeken. Om daarmee de narigheid, het verdriet en de moeite te vermijden. En als dat niet lukt, om dat dan maar te verdoven. Want het geluk, daar gaat het om. Het plezier vinden. Om dan alles van het leven te vergeten. Om vermaak en verstrooiing dan maar te organiseren. Om de moeite en de zorgen die er zijn, om dat even te kunnen vergeten. Dat je streeft naar geluk. Dat je dat zoekt en dat je al dat andere even achter je kunt laten. En zo jaagt de wereld naar geluk. Alleen de wereld? Is dat iets wat alleen maar gebeurt buiten de muren van de kerk? Ik hoor iemand zeggen, in de kerk gaat het toch over blijdschap? En het hoeft toch in de verkondiging en in de vieringen en het samen zijn als gemeente niet toch altijd te gaan over somberheid en over neerslachtigheid en over de ellende die er is? Nee, niet al te somber. Wij vervuld met de Heilige Geest die met Pinksteren gegeven is, dan is er blijdschap, dan is er vreugde, dan is er dus reden om vrolijk te zijn. Zeker, en daar komen we met deze tekst ook op uit, maar de Heer Jezus die hier in de bergrede het woord openlegt, deze bergrede opnieuw een proclamatie, een bekendmaking, een afkondiging van dat wat er is in het Koninkrijk der Hemelen. Daarin zegt Jezus het zelf. Zalig die treuren. En dat woordje treuren hier in Matteüs 5, dat woord wat ervoor gebruikt is, heeft een hele sterke uitdrukking. Heel letterlijk betekent het niet zomaar wat verdriet, maar gaat het om rouwen. Het is dus geen oppervlakkige emotie van een keer wat verdriet wat je hebt, maar het is gekoppeld aan dat intense verdriet, die pijn die er is, als een geliefde wegvalt. Diepe, diepe rouw. Je ziet dat ook in de schrift. Ik denk aan Jacob. Als de zonen van Jacob bij hem komen met het kleed van Jozef besmeurd met bloed. En zal dan komen met de boodschap, hij zal onderweg wel gegrepen zijn door een wild dier. Jozef, hij is dood. En dat Jacob zijn kleren scheurt. Dat hij onderdompelt in verdriet, in rouw. Dat hij weigert om zich te laten troosten. Dat hij grijs wordt van het verdriet om zijn zoon. Dat intense verdriet. Nog een voorbeeld. Na het sterven van de zaligmaker zijn er verschillende verschijningen. En Marcus 16 die schrijft over de verschijning aan Maria Magdalena. En dat ze hem gezien heeft die ze zo lief heeft. En dat ze dan de boodschap, het bericht van de opstanding van de zaligmaker goed moet gaan vertellen. Aan wie? Aan zij die treuren. Wordt hetzelfde woord gebruikt. Die helemaal diep in rouw zijn gedompeld. Die huilen om het verlies van de zaligmaker, omdat hun geliefde meester hun is ontvallen. Dus het woord wat hier gebruikt wordt is maar niet wat oppervlakkig verdriet, maar het is een woord wat gebruikt wordt voor intens, diep verdriet, rouw. Dat alles doortrekt. En de vorm van het woord maakt ook duidelijk dat het niet één keer is. Het is een voortdurend verdriet. Letterlijk staat er, zalig zijn zij die blijven rouwen. Het stopt dus niet. Het gaat door. Het krijgt, zo zien we in de breedte van de schriften, een verdieping. Het is een levenslang treuren, een levenslang rouwen. Ja, dat gaat tegen de stroom in. In een wereld die zoekt naar geluk. Het gaat zelfs tegen de stroom in van een wat oppervlakkige godsdienst die snel zoekt naar vreugde en blijdschap. Nee, de Heer Jezus maakt het ons hier duidelijk. Zalig zijn zij die diep en voortdurend rouwen. En dat is een kenmerk van een kind van het koninkrijk. Dat is wat een gelovige typeert. Wat bedoelt de zaligmaker daarmee? Welke les wil hij ons daarmee leren? Nou, laten we eerst eens een paar dingen noemen die er niet mee bedoeld worden. Het eerste wat hier niet mee bedoeld wordt, dat is een depressie. Dat is een vorm van psychisch lijden, een psychische aandoening. De menselijke geest die zo belast, zo overbelast kan zijn dat je ziek wordt. Dat je in je geest zo vermoeid, zo ziek bent. Dat elke dag, ook al schijnt de zon uitbundig, toch een sombere dag is. Dat is een serieuze ziekte. En die ziekte moet je serieus nemen. Want dat gaat zomaar niet over. Dat vraagt om behandeling. En dan is het ook nodig dat er soms medicijnen voor geslikt worden. En gemeente, laten we elkaar dan ook niet opzadelen met goedkope praatjes. Psychisch lijden is serieus lijden. Is een serieuze ziekte. En laten we elkaar dan helemaal niet het bos insturen door te zeggen dat depressieve gevoelens en depressiviteit en psychisch lijden niet zou kunnen plaatsvinden als er geloof is. Dat is niet waar. Psychisch lijden is serieus lijden en vraagt om behandeling. Vraagt soms inderdaad om medicatie en dat biddend om de zegen van de Heer. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Wat ook niet wordt bedoeld, wat ik zou nu noemen natuurlijke rouw of natuurlijk verdriet. Wat ik daarmee bedoel, dat is het verdriet wat elke keer in het leven zomaar erin komt. Dat er rouw komt omdat een geliefde wegvalt. Dat kun je toch niet zeggen bij een sterfbed? Als een geliefde man je ontvalt en je als weduwe achterblijft, dat je dan gelukkig bent. Dat zeg je toch niet tegen een weduwnaar die zit naast de kist waarin zijn vrouw is opgebaard. Dat hij op dat moment gelukkig is. Je zegt dat toch ook niet tegen een wees die onderweg is om vader, moeder te gaan begraven. Dan zeggen we toch niet, nou nu ben je gelukkig. We zeggen dat toch al helemaal niet tegen ouders die moeten leven met dat scherpe verdriet omdat één of meer kinderen hun is ontvallen. Dat hun geluk uitmaakt. Verschillende van u zal dat wel eens overkomen zijn. Dat je zo bent betrokken op de rouw en het verdriet en zo van dag tot dag leeft en uiteindelijk toeleeft naar de dag van de begrafenis. En dat je haast niet meer kunt voorstellen dat er mensen zijn op deze wereld die maar gewoon kunnen leven. Omdat dat verdriet en de rouw alles overspoelt. Dat je leven even helemaal stilstaat. Dat is geen geluk. Dat is diep verdriet. En dat kunnen we breder trekken. Als het verdriet ons leven raakt en ons leven doortrekt. En de dingen die eens zo mooi waren, als die kapot gaan. Een huwelijk. De eenheid in het gezin. Als je je baan kwijtraakt. Als je bedrijf gesaneerd moet worden. En dan niet omdat je er zelf voor gekozen hebt. Maar je kunt niet anders. Dan kun je toch niet zeggen dat je gelukkig bent. Of als een van de jongeren straks te horen krijgt dat hij gezakt is voor zijn examen. Dan wensen ze hem daar toch geen geluk mee. Of als je zit in de spreekkamer bij de dokter. En je krijgt te horen dat je vermoeden waar is. Een slechte uitslag van de scan. Daar hoort helemaal geen gelukwens bij. Nee, bij dat wat in het leven mensen raakt. Daar hoort dit niet bij. Wat het ook niet is, wat je zou kunnen noemen het zondig rouwen. Het zondig treuren. Dat je namelijk niet bij God brengt, maar waar je je blijft wentelen in je eigen gelijk, in je eigen ongeluk. Zomaar een paar voorbeelden om dat duidelijk te maken. Ik denk aan Kain. Kain die zo jaloers, afgunstig was op zijn broer Abel, omdat zijn offer wel door de Heere werd aangenomen. En zo vervuld met boosheid en met haat, dat hij zijn broer doodgeslagen had en dat de Heere naar hem toe komt. Waar is je broer? En dat de Heer hem duidelijk maakt dat dit zonde is. En als gevolg van die zonde dat hij geen rustige dag meer op de aarde zal hebben. Dat hij moet zwerven over deze wereld. Ja, dan is er verdriet, dan is er rouw bij hem. Omdat hij moet zwerven. Omdat hij geen rustige dag meer heeft. Maar dat brengt hij niet bij God. Hij gaat de wereld in. Of wat dacht u van Judas? Judas Iscariot. Die dat ongelooflijke heeft gedaan, zijn meester, die alleen maar goed deed, die hij verraden had voor 30 zilverstukken. Ja, na die daad komt hij terug bij de overpriesters en hij gooit het geld de tempel in. Hij hoeft dat bloedgeld niet meer. Ik heb verraden, onschuldig bloed. Ja, maar hij wentelt zich wel in die schuld, in dat verdriet. En hij komt er niet mee op de knieën, gaat er niet meer naar Christus. En hij kiest ervoor om een einde te maken aan zijn leven. Kijk, rouw en verdriet in je leven, de vraag is dat oprecht? En dat is een vraag over de binnenkant. We kunnen heel wat tranen storten, ook heel veel krokodillentranen. Maar is er werkelijk rouw? Is er werkelijk verdriet? Is het oprecht? Is dat omdat we beseffen dat we zonde gedaan hebben? Is het verdriet omdat het daarmee God geraakt heeft? Is dat het verdriet? Of is het rouw en verdriet omdat we nu de gevolgen daarvan moeten ondergaan? En is dat de verdriet en die rouw uiteindelijk weer gericht op onszelf? Omdat je er zelf daar zoveel last van hebt. Waar gaat het dan wel om? En wat bedoelt de zaligmaker dan wel? Als hij hier spreekt, zalig zijn die treuren, die voortdurend blijven rouwen. Ik denk aan een woord van de apostel Paulus. U vindt dat in 2 Korinthe 7. 2 Korinthe 7 vers 10. Daar wordt gesproken over die rouw, over dat treuren, over die droefheid. Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg. Maar de droefheid naar de wereld brengt de dood teweeg. Waar gaat het over? Als het gaat hier in onze tekst over treuren, over rouwen, dan gaat het inderdaad over de zonde. En dat is het werk wat de Heilige Geest doet. Die ons overtuigt van zonde, van ongerechtigheid en van oordeel. Die geest die ons laat zien en dat we dat de grondwet van het koninkrijk der hemelen gaan spellen, dat we ermee instemmen. Inderdaad, ik ben een arme van geest. In mezelf straatarm, geestelijk ben ik failliet. Ik ben voor Gods ogen niets meer dan een armoedzaaier. Ja, die belijdenis, maar dan de schande die daarbij hoort, ook beleven. Niet zomaar wat woorden uitspreken over die armoede, maar in die overtuiging en daar rouw over bedrijven. Die overtuiging over de zonde, maar ook het berouw over de zonde. Dat diepe verdriet, dat laat zich meestal niet zozeer bespreken, maar meer beleven. Want nog een keer, gemeente, en daarmee zeg ik niks nieuws. Wat is zonde? Zonde, dat raakt toch God zelf aan. Zonde, dat maakt scheiding tussen ons en de Heer. Kijk, wat we daarin leren moeten is belijden met die woorden van de verloren zoon. Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. En dan niet zomaar een paar woorden gebruiken, maar werkelijk doorleefd. Die belijdenis van zonde en van schuld, dat kan nooit goedkoop. Dat gaat gepaard met dat gevoel, die innerlijke overtuiging, dat diepe besef, die rouw over de zonde. David zingt ervan in Psalm 38. Er is niets gezond aan mijn lichaam door uw gramschap. Er is geen vrede in mijn beenderen vanwege mijn zonde. Want mijn ongerechtigheden gaan mij boven het hoofd. Als een zware last zijn ze mij te zwaar geworden. Mijn wonden stinken, ze zijn vervuld vanwege mijn dwaasheid. Ik ben krom geworden. Ik ga zeer diep gebukt. De hele dag ga ik in het zwart gehuld. Een teken van rouw. Even verder in diezelfde psalm. Ja, ik dreig te struikelen. Mijn smart staat voortdurend voor mij, want ik maak u mijn ongerechtigheid bekend. Ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. Eén keer, David wijst ons de weg voortdurend. Psalm 51, want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat mij voortdurend voor de ogen. Tegen u. U alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Zo lezen we het ook bij Paulus. In de Romeinenbrief in hoofdstuk 7. Waarin hij het uitroept. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En dat wat ik wil doen, dat doe ik niet. En wat ik niet meer wil, dat doe ik wel. Ik ellendig mens. Nee, het is geen verontschuldiging. Het is ook geen verdediging. Het is een eerlijke belijdenis. Gemeente, zomaar een aantal elementen uit de schrift om de woorden die we lezen in die tweede zaligspreking daarmee wat in te kleuren. Vanuit de breedte van de schrift zien we over het berouw, het rouwen over de zonde, dat dat een kenmerk is, een blijvend kenmerk van de gelovigen. En daarom vanochtend de vraag aan u, aan jou, maar zeker ook aan mezelf. Wanneer hebben we nu voor het laatst gerouwd, getreurd over onze zonde? Die zonde die er eerder is geweest en die er zomaar weer naar je toe komt. Dat treuren, dat rouwen over die overblijvende zonde in ons leven. En dat huilen over onze zondige aard. Ja, hoor ik iemand zeggen, maar moet dat nu? Moet het nou telkens weer in de kerk over de zonde geweest? Moet het daar elke keer weer over gaan? Dat hebben we nu toch wel een keer gehoord. Dat is dan toch wel geweest. Daar zijn we dan wel overheen. En kunnen we niet gaan naar een volgende fase? Dat we dat rouwen over de zonde als het ware wat achter ons laten. En dat we wat verder komen in het geloof. Naar de blijdschap en de vreugde. Ja, maar de vraag is dan wel, kennen we ons eigen hart? Hebben we dan werkelijk gepeild en gezien wat de zonde is? En ik leg er vanochtend toch even de nadruk op, gemeente. Want we kunnen er zo overheen scheren. Maar wat is zonde? De Bijbel gebruikt daar verschillende woorden en beelden voor, maar één van die beelden is het beeld van overspel. En daar kunnen we misschien ons iets bij voorstellen. Als een huwelijk getroffen wordt door de zonde van overspel. Dat hij of zij in overspel leefde met een ander. Ja, meestal betekent dat het einde van het huwelijk. Meestal komen daar de getrouwden niet meer overheen. Dan is dat huwelijk voorbij. Maar soms is er ruimte voor vergeving. Het komt voor dat dan het huwelijk behouden blijft en dat er herstel plaatsvindt tussen die man en de vrouw waar de zonde van overspel geweest, dat ze toch samen verder kunnen. Die overspeler, die overspeelster, dat kan niet anders. Die denkt dan toch met enige regelmaat terug aan het overspel wat er geweest is. Die verblindheid. Helemaal in de ban van een ander en daarmee de eigen man, de eigen vrouw zoveel tekort gedaan. En dat kan niet anders dan met verdriet. En wanneer is dat het sterkst? Is dat op een dag dat het even weer moeilijk is? Is dat op een dag of een moment, en dat gebeurt in de beste huwelijken, dat er wat wrijving is onderling, omdat er even iets voorvalt. Niet heel groot gelijk, maar dat het weer gelijk steekt. Weet u wanneer het meest raakt? Terugkomt? Als die andere je weer helemaal aanvaardt. Om het in een beeld te vangen die je helemaal zonder voorwaarden weer in de armen sluit. Dat je merkt, ik ontvang werkelijk alle liefde van zijn, van haar hart. En wat heb ik gedaan? Dat er op zo'n moment geen enkel verwijt is, maar alleen maar liefde. Dan komt het binnen. Wat heb ik mijn lieve vrouw, mijn lieve man aangedaan in dat overspel? Dan vlamt die pijn op en dan komt dat berouw om dat wat er geweest is. Zomaar als voorbeeld uit het leven gegrepen. Maar dan ten opzichte van de verhouding met God. Gemeente, de zonde is niet een foutje. Niet dat we kunnen tellen en komen tot een rapportcijfer van net aan een voldoende. Maar ons wordt gevraagd om liefde. God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. En wie kan daaraan voldoen? Wie komt tot die volmaaktheid? En dan zien op de grote liefde van de drie-enige God. Voor wie het niets te veel was om zondaren op te zoeken en zalig te maken. Waar zien we dat? Waar wordt dat juist beleefd? Dat is toch als we zien wie de Heere Jezus is. Als we zien op de persoon en het werk van de zaligmaker die het heiligdom achter zich had gelaten en die diepe gang van vernedering, van lijden heeft ondergaan, ja, tot in de dood zich heeft neergebogen om zondaren zalig te maken. Dat is het toch wat naar ons toekomt. En als de Heer het geeft, volgende week zondag, als we zitten mogen aan zijn tafel. Die tekenen van brood en wijn ons worden aangereikt. Wie kan dat dan zonder tranen tot zich nemen? Die tekenen van zijn liefde, van zijn trouw. En wat stellen we er tegenover? Ontrouw, eigenliefde en haat. Gemeente, het is toch zo dat de zonde pas echt bitter wordt? Als we deze gaan zien en gaan belijden voor het aangezicht van Jezus Christus, die getrouwe zaligmaker. Rouw, een verdriet over die eigen zonde, maar ook dit, dat stip ik maar kort aan. Rouw en verdriet, als je ziet dat de zonde er is, ook in de gemeente, ook in de kerk. Dat je daar niet zomaar over praten kunt, maar dat je daaraan leidt. Rouw en verdriet als je rondkijkt in deze wereld. En hebben we geen enkele reden om ons daarboven te verheffen, maar juist om te treuren, om te rouwen. En zeker bij alle grote evenementen die hier voor de deur staan, in ons land en daarbuiten. Omdat God niet aan zijn eer komt. En dat mensen, zondaren, dat die onderweg zijn naar het verderf. Omdat ze zonder God en daarmee zonder hoop in deze wereld leven. Ja, reden hebben we als gelovigen om te rouwen, om te treuren. Maar deze tekst spreekt ook over troost. Zalig zijn die treuren, die voortdurend rouwen, want zij zullen vertroost worden. Kijk, één ding staat vast, gemeente. Voor ieder van ons geldt dat er een moment komt, dat er een dag komt dat we zullen treuren, dat we zullen rouwen over de zonde. Maar alleen als je dat leert hier in het leven, hier leert te rouwen, dan ontvang je die troost. En als je voort blijft leven zonder God in deze wereld, ja, dan zul je uiteindelijk eindigen in een intens verdriet. In tandengeknars. En dan is er geen enkele troost. En daarom laat dit, als dat voor jou, voor u geldt, een aansporing zijn. Luister dan naar het woord van Christus. Luister dan naar dat wat we horen in de rijkdom van de schriften. Dus ik denk dat woord van de apostel Johannes waarmee hij het spreekt. Als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Een uitnodiging om het bij hem te zoeken. Een uitnodiging om eerlijk je zonden te belijden voor zijn aangezicht. Ja, dan is er troost. Dan is er troost voor allen die rouwen over de zonde. Troosten, getroost worden. Het woord hier in onze tekst heeft ook hier een sterke betekenis. Heel letterlijk betekent het aan iemands zijde roepen. Erbij komen. We vinden dat ook in de geschiedenis van die hoofdman over 100... die de Heer Jezus erbij roept in de nood van die knecht van hem. Of wat dacht u van Filippus? Die erbij komt, erbij wordt geroepen bij die kamerheer en daarnaast komt zitten. Dus troost, bijbelse troost, is maar niet een schouderklopje. Maar dat is gesterkt worden door wat er naar je toe komt. En let erop, het is getroost worden. Troosten in de zin dat je het ontvangen mag. Het komt dus van de kant van God. Laat ik nog iets anders zeggen om het duidelijk te maken. Dat troosten waar hier onze tekst over spreekt, dat is maar niet zomaar een wens. Zoals we dat tegen elkaar kunnen zeggen als je weet dat de ander naar het ziekenhuis moet of een moeilijke dag heeft omdat er een geliefde begraven wordt, dan zeggen we sterkte. Maar dat is niet meer dan een wens. Uiteindelijk is het leeg. Je hoopt dat die andere gesterkt wordt, maar je weet het niet. Nee, deze troost, dat is versterking ontvangen. Om het in een beeld te leggen wat iedereen wel begrijpt. Als we bij de dokter zitten, hebben we niks aan goede woorden. Dat de dokter meeleeft, dat is mooi. En dat hij hoopt dat het goed komt, is ook mooi. Wat je nodig hebt, dat hij een methode heeft. Dat er middelen worden toegediend. Dat er een ingreep plaatsvindt, zodat genezing komt. Dat het werkt. En dat is wat het woord betekent. Getroost worden. Getroost worden door die hemelse arts, Jezus Christus, die gekomen is in onze gebrokenheid, in onze zonde. En hij zelf is het medicijn. Hij is die trooster die erbij gekomen is, die in onze zondige wereld erin gekomen is. Hij is het middel, hij is het medicijn zelf. Want troost is er te vinden door te schuilen achter het bloed van de zaligmaker. Troost is er te vinden, zo zegt onze Nederlandse geloofsbelijdenis, in de wonden van de Heere Jezus Christus. En hij doet dat. Nog elke keer weer door zijn woord te laten horen. Door zijn stem te horen in de verkondiging. Het woord wat je leest, wat je aan tafel leest, wat je in je eigen persoonlijke stille thuis leeft. Dat je dat woord leest en dat woord komt naar je toe. En dat is zo gepast. Juist als je ziet de zonde, juist als je rouwt over je zonde, dat het medicijn in je hart wordt gelegd. Ik ben uw heil, uw zaligheid alleen. Jezus Christus, die grote trooster die zo dichtbij komt, in die grote trooster die gekomen is, de Heilige Geest die erbij gekomen is om dat woord in ons hart te leggen. Die troost die ontvangen wordt. Juist ook in de plek die we ontvangen hebben in de gemeente. Zodat we elkaar onderling als broeders en zusters troosten mogen, bemoedigen mogen. Paulus die dat ervaart als hij ergens komt en aan moed grijpt, troost vindt in het zien en het ontmoeten van de broeders. Waarin we dus elkaar ontvangen hebben. Als gemeente uit de hand van de Heer. Troosten. Ja, ook die troost ontvangen in de genademiddelen van de sacramenten. Juist in de bediening van het heilig avondmaal. Om dan naar de tafel toe te komen. Om die tekenen van brood en wijn te ontvangen. In verwondering. Voor mij een zondaar. Om dat te ontvangen met verwachting. Nee, niet van onszelf. We belijden het met het formulier. Dat ene regeltje dat wij midden in de dood liggen, maar verwachting van hem, Jezus Christus, de koning van de kerk zelf. Het komt van zijkant. En hij die daarin alles meeneemt en uitdeelt genade voor genade. Hij die zelf als de gastheer aan zijn tafel uitnodigt. Om als een kreupele Mefiboset. Als een onwaardige, als een hond. Een plek aan zijn tafel in te nemen. Zodat we het horen. Zodat we het zien. Zodat we proeven en smaken zijn goedheid, zijn liefde en zijn genade. Wat een troost. Zo'n zaligmaker. Die zo nederbuigend goed is. Die zo dichtbij komt. Die troost die ervaren wordt. Die troost die geschonken wordt. Die troost die ook telkens weergegeven wordt. Als de kerk mag zien naar de toekomst die komt. Een troost die gevonden wordt. In de wetenschap, in het geloof, in de overtuiging dat Jezus Christus terugkomt. Dat de zonde en de ongerechtigheid er niet meer zullen zijn. Dat de gerechtigheid van Jezus Christus de hele aarde zal bedekken, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Ja, dan wordt deze zaligspreking ten volle vervuld. En dit woord, deze zaligspreking, grijpt terug op een belofte uit het Oude Testament. U vindt hem aan het begin van Jesaja 61. Die blijde boodschap die gebracht mocht worden aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden, de gebrokenen van hart. Om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heer. En de dag van de wraak van onze God, om alle treurenden te troosten. Om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden. Sieraad in plaats van as. Vreugdeolie in plaats van rouw. Een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Opdat zij genoemd zullen worden eiken van de gerechtigheid. Een planting van de Heere om hem te verheerlijken. Die belofte vanuit het Oude Testament klinkt mee in deze tweede zaligspreking. En het is de apostel Johannes geweest die daar iets van heeft gezien. In Openbaring 21 gaat het over de toekomst, die heerlijke toekomst van de kerk. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, geen jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Hoort u het? Alle tranen van hun ogen afwissen. En dan gebruikt Johannes een beeld en een woord. Dat de tranen één voor één worden afgedept. Zoals een moeder dat doet. Er blijft er niet één meer over. Wat een dag zal dat zijn. Geen zonde. Geen tranen. Geen rouw meer. Maar inderdaad volmaakte zaligheid. Ja, en dan. Die blijdschap en die vreugde die je dan overblijft, die is volmaakt. Die zal dan volmaakt zijn voor wie? Voor alle die nu nog treuren vanwege de zonde. Voor een ieder die telkens weer moet afzien van zichzelf. En daarin alles verwachten van God in Jezus Christus. Onze zaligmaker. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Amen.